goedemorgen. Had ik al gezegd natuurlijk, hè. Daar hoef ik helemaal niet mee te beginnen meer. Het is zo'n gewoonte. Goed. Ik wou beginnen met een vraag. Wie heeft er in de afgelopen maanden, nou niet helemaal de afgelopen maanden, maar wie heeft het programma Heel Holland Bakt gevolgd? Dat zijn er eigenlijk helemaal niet veel. Jongen. Nou, maar de trouwe kijkers, die weten dat dat programma dit jaar en ook het vorig jaar al gepresenteerd werd door André van Duin. Maar voor die tijd werd het gepresenteerd door Martine Bijl. Nou weet ik niet hoe dat bij u is, maar bij mij, maar ik ben natuurlijk al redelijk oud, heb ik bij Martine Bijl altijd nog een associatie met een heel ander tv-programma. Daar zie ik nog iemand. Het programma Wie van de Drie. Wie kent dat programma nog? Oké, dat kennen er veel meer. Nou, Wie van de Drie. Er zitten drie kandidaten. Ik ben Jan Jansen, ik ben Jan Jansen, ik ben Jan Jansen. En er zit een panel en die moeten uitzien te vinden wie is de echte Jan Jansen. En het programma eindigt dan met wil de echte Jan Jansen opstaan? Nou, dit even als inleiding op mijn preek. U komt er vanzelf achter wat het met het onderwerp te maken heeft. Vandaag hebben we weer een themapreek. Het is de vierde themapreek. We hebben het gehad over roeping, over het zoeken van Gods leiding. We hebben het gehad over delen. Vandaag hebben we het over strijd. Want we gaan met elkaar lezen in... Niet helemaal lekker, maar goed. We gaan met elkaar lezen. Uit Genesis 14. En in Genesis 14 is het oorlog. Oorlog. En je moet dan bedenken dat dit de eerste keer is in de Bijbel dat er een oorlog beschreven wordt. Dus gewoon, bam, het begin. En ook voor Abraham, we vinden over het verhaal van Abraham, vinden we maar één verhaal over oorlog. En dat is dit verhaal. Dus het is een bijzonder verhaal. We gaan het maar eens lezen. En dan moet ik even zien of dat allemaal lukt. Nou, nu nog niet. Kom jongen. Ja, hij was aan, zeiden ze. Maar. Ik krijg ook een groen lampje, dus dat is het probleem. Zit dit ding erin, Tjerk? Ja, ik heb hem hier niet. Juist, kijk. Dit werkt. We gaan het lezen. Genesis 14. Daar lezen we het volgende. Toen Amrafel koning van Sinear was, Arjoch koning van Elasar, Kedorlaomer koning van Elam en Tidal koning van Goyim, brak er oorlog uit tussen hen en koning Bera van Sodom, koning Birza van Gomorra, koning Sinab van Adma, koning Semeber van Seboim en de koning van Bela, het huidige Zoar. De laatsten trokken gezamenlijk, de laatsten trokken gezamenlijk op naar de Siddim-vallei, nu de Zoutzee. 12 jaar waren zij aan Kedorlaomer onderworpen geweest, maar in het 13e jaar waren ze in opstand gekomen. In het veertiende jaar rukte Kedorlaomer op, samen met de koningen die zijn bondgenoten waren, en zij versloegen de Refaïten in Asteroth-Karnaim, de Suzieten in Ham, de Emieten in Saweh-Kiryataim en de Gorieten in het bergland waar zij woonden, het Seirgebergte. Ze rukten op tot aan El Paran, en dan moet ik even weer, aan de rand van de woestijn. Daarna keerden ze terug over En Mispat, het huidige Kades, en onderwierpen met harde hand het gehele gebied van de Amalekieten en ook de Amorieten die te Gasseson Tamar woonden. Bent u er nog? Ja. Oké, nee, dan is het goed. Toen trok de koning van Sodom ten strijde samen met de koning van Gomorra, de koning van Adma, de koning van Seboim en de koning van Bela, het huidige Zoar. In de Siddim-vallei leverden deze vijf koningen slag met de vier andere koningen, Kedorlaomer van Elam, koning Tidal van Goyim, koning Amravel van Sinear en koning Arioch van Elassar. Zo, daar hadden we ze weer allemaal gehad. In de Siddim-vallei waren talloze aardpekbronnen. Toen de koningen van Sodom en Gomorra moesten vluchten, kwamen ze daarin terecht. De anderen vluchtten het gebergte in. Ja. Hun tegenstanders maakten alles buit wat de inwoners van Sodom en Gomorra bezaten. Ook hun hele voedselvoorraad. Daarna trokken ze weg. Ook Lot, de zoon van Abrams broer, voerde ze weg met al zijn bezittingen. Lot woonde namelijk in Sodom. Hier stop ik even, want ik zei het al, bent u er nog? En u begon te lachen. Dus ik ga u even helpen om weer een beetje te kunnen plaatsen waar we het allemaal over hebben hier. Want ik struikelde hierover. Ja, dit is dus een onderwerp, hè? Dat zit in een schema, je moet wel. En ik dacht van, nou heb ik de helft van het hoofdstuk gelezen. En wat weet ik nou? He, want dat is eigenlijk wat je je dan gaat afvragen. Waar is dit voor? Nou, ik denk van, laten we eens beginnen met op te zoeken waar zit dat allemaal. Dus ik heb een kaartje opgezocht. Die komt nou hier. Hier staat dus in feite op. Hier kon ik op zien wat er nou aan de hand is. In vers 1 worden gesproken over vier koningen. En die vier koningen, die wonen allemaal in dit gebied hier. Dat is eigenlijk het gebied waar Abraham dus vandaan komt, hè, van oorsprong. Die kwam uit Ur en een van die plaatsen dat Elassar, men veronderstelt dat hier, dat plaatsje Larsa is, wat nu Larsa hier staat. Nou, dat ligt vlakbij Ur. En dat Sinear, dat is een andere naam voor Babylon. Dat ligt hier, volgens mij. En Elam, dat is de plaats die ze hier staan. Dus je hebt hier al heel vroeg in de Bijbel, dat viel me toen wel op. Dit zijn dus de landen waar nu Irak en Iran liggen. Zelfs in die tijd was er dus al strijd vanuit dit zit ik weer op die verkeerde. Was er al strijd tussen hier en hier. En er was al sprake van overheersing. En dat is in de geschiedenis in wezen doorgegaan, die strijd. Maar goed, hier komen die koningen vandaan. Die andere koningen, ja, die zitten hier dus in dat kleine cirkeltje. Die vijf koningen uit vers 2. Die zitten allemaal, de Siddim-vallei, dat is de onderste, zeg maar, het zuidelijke deel van wat nu de Zoutzee is. Ik vond het trouwens merkwaardig dat ik in al die atlassen geen enkele kaart kon vinden waar de Dode Zee niet op staat. Terwijl op het moment van deze strijd de Dode Zee er nog niet is. Want dat komt pas later in het verhaal. Maar goed, dat terzijde. Hiermee hebben we even geschetst waar zit die strijd. Dan gaan we verder, want dan krijg je dat hele verhaal van die veldtocht van die vier koningen. Nou, die verslaan nogal wat volken. Hier. Die volken, dat ligt allemaal hier aan de oostkant van de Jordaan. Dus hier zitten die Emieten en Gorieten en weet ik wat allemaal nog meer voor Ieten. Die zitten hier. Die groene lijn op deze kaart geeft die veldtocht aan. Dus ze zijn uit het noorden gekomen en ze zijn zo helemaal naar het zuiden gegaan. Ze zijn hier heb je dat El Paran, of hoe heette die plaats. Dat ligt hier helemaal aan de golf van Aqaba. En dan gaan ze weer omhoog en dan verslaan ze hier dus, overmeesteren ze de Amalekieten en hier een deel van die Amorieten, die hier in die buurt wonen. Nou, interessant. Toen dacht ik van, hé, dit is interessant. Want ik heb dat nooit zo geweten. Maar wat hier dus geschetst wordt, in heel veel versen, is dat hier een wereldmacht is. Een wereldmacht die echt alle macht had in die hele omgeving op dat moment. En die brachten een leger op de been, zou ik bijna zeggen, dat in staat was om al die volken zomaar te overmeesteren. Die waren haast onverslaanbaar. Als je dat nagaat, ik heb dat uit zitten zoeken. Dan moet ik even op mijn speakbriefje natuurlijk kijken. De Refaïten en de Emieten worden genoemd. Dat zijn twee volken die zijn verwant aan de Enakieten. De Enakieten die kennen we ook nog wel. Dat waren die reuzen waar Israël zo bang voor was toen ze het land gingen verspieden. Dat zijn dus gewoon volken met reuzen. De namen van die andere volken geven ook aan dat dat geweldenaars waren. Nou, dan denk ik van, we hebben hier niet met het eerste het beste leger te maken in dit verhaal. Daar gebeurt nogal wat. En in het tweede deel van het verhaal blijkt ook wel dat die vijf koningen daar bij Sodom en Gomorra, ze hadden gewoon geen schijn van kans. Ze worden gelijk in de pan gehakt. Ze moeten vluchten. Sommigen komen om in die aardpekbronnen. En vervolgens gaat dat leger weer langs deze kant terug op weg naar huis. Maar wat belangrijk is voor de rest van het verhaal, dit is een sterk leger. Zo. Daar heb je wel eventjes wat goed. Nou, toen ik me dat realiseerde, dacht ik van nou kunnen we weer verder. Dus nou ga ik verder lezen. Lot, die is dus gevangen genomen, want die woonde in Sodom. Daar was hij in het vorige hoofdstuk heen getrokken. Dit werd door een vluchteling aan Abraham gemeld. Het werd aan Abraham gemeld, die bij de eiken van de Amoriet Mamre woonde, de broer van Eskol en Aner. Mamre en zijn broers hadden met de Hebreër Abraham een bondgenootschap gesloten. Toen Abraham hoorde dat zijn neef gevangen genomen was, bracht hij allen op de been die in zijn huis opgegroeid waren en met de wapens konden omgaan, 318 in getal. En achtervolgde Kedorlaomer en diens bondgenoten tot aan Dan. 'S Nachts viel hij hen met zijn mannen van verschillende kanten tegelijk aan, versloeg hen en achtervolgde hen tot aan Goba, dat ten noorden van Damascus ligt. Alle buitgemaakte bezittingen heroverde hij, ook zijn neef Lot wist hij veilig terug te brengen met al zijn bezittingen, evenals de vrouwen en de andere krijgsgevangenen. Nou, ik hoop dat we nu een beetje een beeld krijgen van wat hier weer gebeurt. Abraham gaat dus met 318 man achter Kedorlaomer aan, met dat grote leger, die al die reuzen had verslagen, en noem maar wat op. Nou, dat vind ik nogal wat. 318 man, dan denk ik van ja. Als je de achtergrond niet kent, dan denk je van, lekker, stevig. Nou, maar als je ziet wat dat leger gepresteerd had, waar die achteraan gaat, dan is het gewoon een Gideonsbende. Voor wie dat wat zegt. Die had ook maar 300 man om een hele grote club Midianieten te verslaan. Dit in wezen is hier hetzelfde aan de hand. Er zitten nog een paar addertjes onder het gras, vind ik hier. Het verhaal begint hier met Abraham, die dus blijkbaar een verbond heeft gesloten met Mamre. Was voor mij eigenlijk ook trouwens nieuw. Ik dacht altijd dat Mamre een plaats was. Het is ook een plaats, later, maar hier is het ook een persoon. En Abraham heeft daar een verbond mee. Maar Mamre is een Amoriet. Die hoort bij de heidenvolken. Kan dat zomaar? Oké, het blijkt te kunnen. Wat ook opvalt, is dat we al gelezen hebben dat een deel van de Amorieten ook verslagen was. De Amorieten, dat zijn dus de stamgenoten, de volksgenoten van die Mamre. Maar die Mamre komt niet in actie. Abraham komt wel in actie. Des te bijzonderder dat hij in actie komt, vind ik, omdat Lot hem nogal slecht behandeld had. In het vorige hoofdstuk heeft hij het beste deel van het land gekozen, Abraham in feite laten zitten in het bergland. Toch zegt Abraham van, bah, dat is mijn neef, ik ga erachteraan. Dat is niet goed wat hier gebeurt, moet opgelost. Dus dat zijn een paar dingetjes die mij zo opvallen in dit gedeelte. En een belangrijke andere vraag die nu ook bij mij bovenkomt, want we zijn nu al bij vers 19. Nee, we zijn nog veel verder. We zijn al bij vers 24. We hebben al 2/3 van het hoofdstuk gehad. Waar is God nou? Daar hebben we nog niks van gehoord. Als je nou niks zou weten van Abraham, dan heb je nu nog steeds het idee van, ja, dit kan in wezen elke wereldoorlog zijn. Toch? God komt niet voor. Abraham, hij trekt er gewoon op uit. Oké, hij wint de slag, dat hebben we ook al gelezen. Maar we lezen nergens dat hij God gebeden heeft van tevoren. Heer, moet ik wel erop uittrekken? We lezen ook niet dat hij God vraagt van hoe moet ik het doen? Nou, er is blijkbaar gewoon, wisten ze op de een of andere manier hoe ze dat goed konden aanpakken. En hij verslaat dat leger. En hij komt weer terug. Waar is God? Is dit wel een geestelijk verhaal? We gaan verder lezen. Dan komen we in vers 17. Nee. Ja. Toch, vers 17. Toen Abraham na zijn overwinning op Kedorlaomer en de andere koningen terugkeerde. Oh, wacht even, dat gaat niet goed dan. Daar. Oh ja, dat had ik nog. Nou ja. Ik mag niet te lang aan het woord zijn, hè? Maar. Dit had ik er ook nog in zitten. Hier zit dus Abraham, daar bij Hebron, daar ligt dat Mamre. En hij achtervolgt dus dat leger tot aan Dan, dat ligt daar. Dat is hemelsbreed een afstand van zo'n 200 kilometer. Dus hij heeft nog de tijd gehad om zich te bedenken. En dan achtervolgt hij dat leger tot aan Goba, dat ligt ten noorden van Damascus. Dat is daar ongeveer, denk ik. Dat is nog weer eens een 100 kilometer extra erachteraan. En voor het goede begrip, hemelsbreed is deze afstand iets van 1100 kilometer. Maar je ziet dat ze, nou ja, ik zou bijna zeggen, 2 keer hebben moeten afleggen, dat hele leger. Maar goed, dat zijn wat detailtjes. We gaan weer lezen. 17. Toen Abraham na zijn overwinning op Kedorlaomer en de andere koningen terugkeerde, kwam de koning van Sodom hem tegemoet in de Sawa-vallei, de koningsvallei. En Melchizedek, de koning van Salem, liet brood en wijn brengen. Hij was een priester van God, de Allerhoogste. En sprak een zegen over Abraham uit. Gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste, schepper van hemel en aarde. Gezegend zij God, de Allerhoogste, uw vijanden leverde hij aan u uit. Abraham gaf aan Melchizedek een tiende van wat hij had veroverd. De koning van Sodom verzocht Abraham hem de mensen terug te geven. De bezittingen mocht Abraham houden. Maar Abraham antwoordde hem, ik zweer bij de Heer, bij God de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde, dat ik volstrekt niets wil aannemen van wat uw eigendom is, nog geen draad of schoenriem. U zult niet kunnen zeggen, ik ben het die Abraham rijk heeft gemaakt. Ik vraag alleen een vergoeding voor wat mijn dienaren hebben verbruikt en het deel van Aner, Eskol en Mamre, die zich bij mij hebben aangesloten. Laat hen nemen wat hun toekomt. Kijk, uit dit gedeelte wordt dus ook duidelijk dat Abraham niet alleen op pad was. Hè? Hij heeft die Amorieten waren er ook bij betrokken. Vind ik ook weer zoiets. Je denkt dan van Abraham, ja, die laat zich toch door God leiden, tenminste, ja, dat veronderstel je. Maar hij heeft hier dus wel een verbond met ongelovigen. En hij, met die ongelovigen gaat hij zelfs ten strijde. Dan kun je je afvragen, zegent God dat? Nou, dat is inmiddels ook wel duidelijk. God geeft de overwinning. Dus God zegent dat wel. Maar goed. Hier zitten ook weer een paar kleine dingetjes in die ik even wil noemen. De eerste koning die Abraham tegemoet komt na zijn overwinning, dat is de koning van Sodom. En dan zou je zeggen van Abraham gaat eerst met hem in gesprek. Dat gebeurt niet. Na de koning van Sodom komt er een tweede koning, koning Melchizedek. En dat is degene waar Abraham meteen mee in gesprek gaat. En voor Abraham is Melchizedek dus de belangrijkste. En hier zie ik eigenlijk een teken dat Abraham God wel degelijk de eerste plaats geeft. God belangrijker vindt. En vanuit Melchizedek wordt dan ook duidelijk dat God het was die Abraham de overwinning gegeven heeft. En Abraham geeft vervolgens Melchizedek ook 10% van de buit. En dat beschouw ik dan als een dankoffer dat hij brengt aan God voor die overwinning die hij behaald heeft. Dus Abraham erkent hier volledig dat het Gods werk is geweest, die overwinning. Dat wordt ook nog eens weer bevestigd in feite uit het feit dat hij niet uit was op een materiële beloning. Hij ziet af van het deel van de buit waar hij recht op zou hebben. Hij is niet uit op bezit en ook de mensen laat hij gewoon gaan. Hij is er niet op uit om over mensen te gaan heersen. Ook al heeft hij ze bevrijd uit de gevangenschap. Hij wil niet heersen. Nee, hij vindt het juist fijn dat die mensen weer vrij zijn. Dat is zijn vreugde. Niet rijk worden, niet heersen. Nee, het feit dat mensen bevrijd zijn. Nou, ik heb al een paar keer wat dingetjes genoemd. Is Abraham wel geestelijk bezig? Want hij bidt niet, En is dit nou wel een geestelijke strijd? Abraham gaat hier zomaar een verbond aan met heidenen. Nou, en hier komt dus, ik wil even beginnen met die vraag. Is dit een geestelijke strijd? En als we het hebben over geestelijke strijd, dan is in onze kring het over het algemeen zo dat we meteen denken aan Efeze 6. En in Efeze 6 vers 12, daar staat, onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten. De heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Is hier sprake van een geestelijke strijd? Toen dacht ik van, nou, daar moeten we eens eventjes goed naar gaan zoeken. Want als je nou heel wat gedetailleerder gaat kijken naar dit verhaal, dan zit er dus een sleutelwoord in. Ik ben gestruikeld over al die namen, maar voor heel veel van die namen staat het woord koning. Het sleutelwoord in dit verhaal is koning. En eigenlijk is de vraag in dit verhaal, wie is de echte koning? En daar zit dus die link naar wie van de drie. Wil de echte koning opstaan? En heel veel koningen vechten met elkaar om die eer, maar wie is nu de echte koning? En, een tweede ding, gaat het hier nou alleen maar om aardse koningen? Of spelen ook die koningen uit Efeze 6 een rol? Toen kwam ik bij het volgende. Ik heb die kaart laten zien. Ik weet niet of het u opviel. Maar ik liet die kaart zien van die vier koningen uit het eerste vers. Ik heb u aangewezen waar Elam lag, waar Sinear lag en waar Elassar lag. Ik heb u niet aangewezen waar Goyim ligt. Daar heb ik bewust niet aangewezen. Want de geleerden zijn het daar niet over eens. Goyim is een plaats die ze niet kunnen plaatsen. En je kunt die naam vertalen. En in Engelse vertalingen kom je die vertaling ook tegen. Dan is het dus geen plaats, maar dan is het een verzamelnaam. Naties. Zo wordt het dan vertaald. Volken. Interesting. Dat is één ding. Tweede ding is zijn naam. Zijn naam is, dan moet ik dat even goed opzoeken, Tidal. Die naam betekent, vertaald, grote zoon. Nou, ik weet niet of u een belletje gaat ringen. Toen ik die twee dingen zag, toen dacht ik meteen van, hé, koning van de volken en vanuit het Hebreeuws gezien is Goyim ook nog eens de aanduiding voor de heidenen, de heidenvolken. Nou, koning van de heidenvolken, die zich ook nog eens grote zoon noemt. Ja, daar zie ik toch wel Satan in. Dat kan haast niet anders, toch? Als het een echte persoon is geweest, denk ik dat hij in dit verhaal in ieder geval beeld staat, model staat voor Satan, die achter al die kwade koningen zit. En zijn tegenhanger komen we later in dat verhaal tegen. Zijn tegenhanger in dit verhaal is Melchizedek. Melchizedek, die later in de Bijbel wel weer terugkomt. En die in de Hebreeënbrief dan ook wordt aangeduid als in feite een beeld van Christus. Sommigen veronderstellen zelfs dat het Jezus zelf was. Melchizedek, die ene die noemt zich wel grote zoon, maar Melchizedek die wijst op de echte grote zoon. Hij komt met brood en wijn, de tekenen van het avondmaal die we nog altijd gebruiken. Melchizedek staat hier volgens mij een beetje tegenover die Tidal. En beide hebben dus wel degelijk een geestelijk aspect in zich. Ik denk dan ook dat dit verhaal wel degelijk laat zien dat achter die oorlog die hier dan op het aardse niveau plaatsvindt, er ook in de hemel gewoon een oorlog gaande was. En Melchizedek is uiteindelijk degene die het antwoord geeft op wie is nou de grote koning. Hij zegt dat is God, de Almachtige, de schepper van hemel en aarde. En in die laatste vers, acht versen, wordt dat maar liefst 4 keer herhaald. God is de Almachtige, is de schepper van hemel en aarde. Dat is de grote koning. En dat is toch een belangrijke boodschap die ik uit dit verhaal haal. Dus ik zeg, hier is wel degelijk een geestelijke strijd gaande. En er komt 1 overwinnaar uit en dat is God de Almachtige. Nou heb ik weer vergeten om dit te laten zien. Hier staat dat nog weer even. Goyim, dat betekent dus naties en is een aanduiding voor heidenvolken. En Tidal is grote zoon. Melchizedek, zijn naam betekent ook koning van de gerechtigheid, koning van de vrede. We hebben dat met kerst ook gezongen. Een zoon is ons geboren en zijn naam zal zijn vredevorst. Vredevorst, dat staat hier dus. En hij is een beeld van Jezus, de zoon van God. En de echte koning is dat. Nu Abraham. Want bij een geestelijke strijd horen de wapenen van God. Die zagen we niet. We zagen geen gebed. We zien nergens dat hij de Bijbel citeert. Is Abraham wel geestelijk bezig? De wapenen van God, daar staat een heel rijtje van in Efeze 6. Nou, ik ben ze niet allemaal bij langs gegaan. Punt 1, omdat ik ze niet allemaal duidelijk kon terugvinden. Punt 2, omdat het dan te lang gaat duren. Maar 2 belangrijke vond ik wel. In Efeze 6 vers 16, daar wordt genoemd het geloof als schild. Nou, ik denk dat duidelijk is dat Abraham met zijn 318 man achter een wereldleger aanging. Nou, ik denk, dan heb je wel geloof. Hij durft, hij vertrouwt op God. Als je dan niet gelooft, dan begin je niet aan zo'n strijd. Dan was ik spreek even voor mezelf, dan was ik lekker onder mijn eik bij Mamre blijven zitten. Dan had ik gedacht, die Lot, hij kan me wat. Hij heeft me hier lelijk de bergen ingejaagd. Loontje komt als een boontje. Ik ga mijn leven daar niet aan wagen. Abraham niet. Er is iets in hem. Ik vond dat gebed van jou, geloof ik, wel mooi over die waakvlam. Ik geloof dat hier in Abraham, dat hij zo'n waakvlammetje had. En dat op het moment dat hij hoort van Lot is gevangen genomen, dat hij meteen weet, dit is ongerechtigheid. Dit is niet wat God wil. God wil dat mensen in vrijheid leven. God wil dat mensen in vrede leven. Dit is tegen wat God wil. En op dat moment heeft dat waakvlammetje ervoor gezorgd dat bij Abraham de gijzer aanging. En in geloof zat hij in een vol vuur en poef met 318 man erachteraan. Ik geloof dat Abraham hier door de geest een sterk geloof had. Dat er een schild ook voor hem was. Ik zei al, van hij heeft 200 kilometer erachteraan gejaagd. Hij had zijn tijd om het te bedenken. Nou, dat schild van geloof heeft hij zeker gehanteerd. Een tweede ding is, een van de wapens die God geeft voor de geestelijke strijd, staat in Efeze 6 vers 14, daar wordt gesproken over de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan je voeten. Nou, dat herken ik hier heel duidelijk. Abraham zet zich hier hartstikke in voor de vrede, voor de vrijheid. En hij is zeer bereid om te gaan. Hij staat onmiddellijk op, staat op zijn voeten en gaat er letterlijk op uit. Hij trekt die sandalen aan en hij gaat. Als ik naar Abraham kijk, dan zie ik wel degelijk dat hij geestelijk bezig is. Dat zie ik niet door wat hij zegt, want hij zegt helemaal niks. Maar ik zie het door wat hij doet. Daar zit een belangrijk ding. Iets wordt niet geestelijk door wat we zeggen. Iets wordt geestelijk door wat we doen. Dat is een principe wat we in feite ook terugvinden in Jacobus. In de brief van Jacobus. In Jacobus 2, vers 20 tot 23, daar lezen we het volgende. Dwaas, wilt u het bewijs dat geloof zonder daden nutteloos is? Werd het onze voorvader Abraham niet als een rechtvaardige daad toegerekend dat hij zijn zoon Isaac op het altaar wilde offeren? U ziet hoe geloof en handelen daar hand in hand gaan en hoe het geloof vervolmaakt werd door daden. Zo ging in vervulling wat de schrift zegt. Abraham vertrouwde op God en dat werd hem toegerekend als een rechtvaardige daad. Hij wordt zelfs Gods vriend genoemd. U ziet dus dat iemand rechtvaardig wordt verklaard om wat hij doet en niet alleen om zijn geloof. Ik vind vooral dat ene stukje wat hier zo mooi is in vers 22. U ziet hoe geloof en handelen daar hand in hand gaan en hoe het geloof vervolmaakt wordt door daden. Ik zie dat bij Abraham heel duidelijk. Ik zie bij Abraham een geloof dat hand in hand gaat met daden. En dat is een belangrijk principe. En door dat geloof dat zich uit in daden, wordt Abraham dus ook een vriend van God genoemd. Ik weet niet hoe u dat vindt. Zou u een vriend van God genoemd willen worden? Niemand springt enthousiast op. Oei, daar heb ik nu de verkeerde preek, want dan moeten we het daar eens over hebben. Ik zou dat mooi vinden als ik straks in de hemel kom en dan dat God dan tegen me zegt van kijk, daar is mijn vriend Jan Volkert. Hoe zou u dat vinden? Ja, ik denk dat we dat allemaal eigenlijk wel graag zouden willen. Dat kan gebeuren. Want we zien dat God het hier van Abraham zegt. Jacobus zegt, dat komt omdat bij Abraham geloof en daden hand in hand gingen. Geloof was niet een theoretische kwestie. Geloof en daden gingen hand in hand. En Jezus zegt dat in wezen tegen ons net zo. Ik weet niet of u zich dat wel gerealiseerd heeft. Johannes 15 vers 14. Hij zegt dan, jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ook Jezus zegt, je moet niet alleen mijn woorden horen en ze geloven, maar je moet ze ook doen. Ook Jezus zegt, geloof en daden moeten hand in hand gaan. En dan ben je mijn vriend. Dat is waar ik naar verlang. Dat ook Jezus zegt, Jan Volkert, mijn vriend. En ik hoop voor u dat hij dat ook van u gaat zeggen. Mijn vriend of mijn vriendin, want dat geldt natuurlijk net zo goed. Dat vind ik dus, en ik denk dat dit een heel belangrijk principe is. Ook een heel belangrijk principe, juist ook in deze tijd. Want in deze tijd, kijk, 50 jaar geleden lag het wat anders dan nu. 50 jaar geleden waren mensen nog heel erg rationalistisch ingesteld. Alles moest heel goed geredeneerd zijn, je moest alles goed kunnen beredeneren. En degene die het beste kon praten, die had gelijk. Dat is niet meer zo. Het gaat mensen niet meer om, klopt alles wel tot in de haarvaten. Wat de mensen van nu zoeken is dat ze zien dat iets werkt. Dat iets uitwerkt. Als wij kunnen laten zien dat geloof werkt, een uitwerking heeft. Dat spreekt mensen aan. En daarom is het ook belangrijk dat we als gemeente en als persoon geloof en daden hand in hand laten gaan. Het gaat niet meer zozeer om woorden. Het gaat niet meer zo om lange preken, ook al doe ik dat nu weer. Eigenlijk, nou ja. Misschien was mijn beste preek wel geweest als ik nu ergens een gevecht was gaan leveren. Maar goed. Geloof en daden hand in hand laten gaan. En toen ik hier was in de preek, toen moest ik in ene denken aan een aantal kleine filmpjes die wij op de Global Leadership Summit hebben gezien. Kleine filmpjes van mensen die geloof hand in hand lieten gaan met daden. Er was een filmpje bij van een mevrouw, ik dacht dat ze uit Amerika kwam, die ontdekte in Afrika dat arme kinderen, die kunnen daar helemaal geen opleiding volgen, daar is geen geld voor. En die had toen het op haar hart om iets te doen, zodat die kinderen wel een goede opleiding konden krijgen en dus zo uit hun armoede konden komen. En die zat met de vraag van hoe kan ik aan geld komen? En toen zei een vriendin van ja, vroeger kon jij hele mooie sandalen maken. Kun je dat niet gaan doen en ze dan verkopen? Nou, die heeft daar een hele industrie van gemaakt. Nu worden haar ontworpen sandalen in Afrika gemaakt door arme mensen die daar geld mee verdienen. Ze verkoopt die dingen met winst en de winst die gaat weer naar opleiding voor arme kinderen. Ze preekt niet, maar ze is wel bezig met wat Gods hart heeft. Omzien naar de armen. En op die manier door haar daden preekt zij, spreekt ze en heeft ze een aandeel in de geestelijke strijd. Deze vrouw doet dat vanuit haar geloof. Het waakvlammetje van de geest heeft in haar een vuur ontstoken, waardoor ze dit allemaal opgezet heeft. Zo was er ook een voorbeeld van een industrieel die een pompenfabriek had. En die sprak een zendeling uit China. En die had zoiets van, nou wat doe jij toch een mooi werk in China. En ik heb mijn roeping daar niet voor, dus ik kan dat niet, maar prachtig dat jij dat doet. Toen zegt die man van, nou, dat moet je niet zeggen dat jij niks in China kan, want daar hebben we een groot probleem met goed water. En jij hebt een pompenfabriek, kom eens eventjes naar China. Nou, hij zegt, voor ik het wist had ik dus in China. En hij zegt van, ik er was geen haar op mijn hoofd die ooit over zoiets na had gedacht. Ik was alleen maar bezig met mijn bedrijf. Ik wou gemakkelijk naar mijn pensioen en daarvan mijn pensioen genieten. Nou, hij kwam in China. Hij heeft daar pompen gebracht. En die pompen die waren te ingewikkeld. Om een lang verhaal kort te maken, hij heeft uiteindelijk een hele simpele pomp ontworpen. Die nu op heel veel plekken in Afrika ingezet kan worden. Mensen verdienen weer hun geld met het plaatsen van die pompen. En hij zorgt gewoon voor schoon drinkwater voor heel veel mensen. En hij doet heel veel aan goede dingen. Er was ook een organisatie, IJM, International Justice Mission, geloof ik. En die zetten zich in tegen de kinderarbeid en kinderslavernij. Ook een heel indrukwekkend verhaal, want daar zetten mensen letterlijk hun leven in om mensen vrij te krijgen. Onder het onrecht uit te krijgen. Ze gaan niet de straat op om te preken. Nee, ze zetten zich in voor recht en gerechtigheid. En zo zijn ze bezig met dingen die Gods hart hebben. En daar komen echt mensen. Hij had ook een indrukwekkend verhaal over een paar medewerkers die daar gewoon bij omgekomen zijn. En dat is heel bijzonder. Nou ja, en toen dacht ik van, maar waarom zoek ik het allemaal in Amerika? We hebben dichterbij ook iemand zitten. Penduka is in wezen precies hetzelfde. Hetzelfde principe. Ik heb het niet met je overlegd, maar ik heb het wel opgeschreven. Ik vind het ook mooi dat je er bent, dan hoor je het tenminste. Ook een organisatie als Penduka, is dat geestelijk? Ja, dat vind ik hartstikke geestelijk. Want ze zetten zich gewoon weer in voor de armen. En Jezus roept ons op om ons in te zetten voor de armen. Je kunt je dus afvragen, hè, want we hebben het ook al gehad over Abrahams initiatief toen hij naar Egypte ging. Daar deed hij iets fout. Maar wat is nou het verschil tussen de twee? Ik denk, als ik nadenk over in Egypte, daar laat hij Sarah zeggen van, je bent mijn zuster. En waarom doet hij dat? Om zijn eigen Hagi te redden. Dan is hij echt helemaal op zichzelf gericht. En daar gaat het fout. In dit verhaal met Lot is hij helemaal niet op zichzelf gericht. Sterker nog, hij zet zijn leven in. Want laten we wel zijn, met het kleine legertje achter Lot aangaan. Dat is je leven in de waagschaal stellen. En het gaat hem gewoon om Lot. En om Lot weer vrij te krijgen. En hij... Het is ook niet zo van, Lot, nou heb ik je bevrijd en nou blijf je hier bij mij. Nee, Lot is weer vrij om te gaan. Dus hij stelt zichzelf hier helemaal niet op de voorgrond. En dat maakt dit goed. Penduka, nog dichterbij. Want Penduka is ook nog steeds, die werkt ook nog steeds in Afrika. Maar je kunt het ook hier doen. Je kunt ook je buurman helpen die in nood is. En er is zoveel te doen hier. Dat is een aandeel hebben in de geestelijke strijd. En God roept ons op om dat aandeel gewoon te nemen. Daar onze plaats in te nemen. En om door dit soort dingen ook Gods koninkrijk te verspreiden. Hier en nu. Niet door woorden, maar door het gewoon zichtbaar te maken. Ik geloof dat dat hartstikke belangrijk is. En volgens mij willen we daar ons als gemeente ook voor inzetten. En ik wil deze preek afsluiten, want het is al. Meer dan lang genoeg heb ik gesproken. Mijn vraag aan het eind van deze preek is, wat, en dan denk ik aan welke situatie of wie, wekt uw ontferming op? En met welke daad gaat u daarop in geloof reageren? Wat wordt uw of onze volgende bijdrage in de geestelijke strijd? En als u nou denkt, ik heb geen enkel idee, ik heb er wel een. Want Penduka, die moet binnen een maand ongeveer nog ruim 13.000 euro bij elkaar krijgen. Geld geven kan altijd. En ook dan heb je een bijdrage in de geestelijke strijd als het werk van Penduka daar in Afrika door kan gaan. Dat is hartstikke belangrijk. Die oproep wou ik mee afsluiten. En we gaan nu een lied zingen over onze bijdrage in de geestelijke strijd. Ik wil graag Aaron, nee, het aanbiddingsteam naar voren vragen.
Wat we nog niet eerder hadden gedaan, dus het is een verzoeknummer van Jan Volker ter bekrachtiging van de preek. We hebben hem voor de dienst al even gezongen, want toen waren jullie er nog niet. Dus als je hem niet kent, lees dan maar gewoon mee. een beetje meedoen. Ik denk dat we hem straks na de dienst gewoon nog een keer zingen. Dan kunnen we hem een beetje aanleren. Zou je terug willen komen, Jan Volkert, om de dienst af te sluiten?
Staat die open?
Ja.
Ja, nou, we zijn aan het eind van de dienst gekomen. Straks is er weer koffie voor iedereen. En we hopen dat iedereen er ook gebruik van maakt, ook als u te gast bent. Na de dienst blijven er ook nog mensen in de zaal waar u mee kunt doorpraten. Of waar u, die graag met u willen bidden. Dat zijn vandaag, als ik het goed heb begrepen, Ellen en Ineke. Nou, dat is eigenlijk alles wat ik wou zeggen. En dan wil ik graag de dienst afsluiten en ook de zegen uitspreken. Dus ik wil u vragen daarbij te gaan staan. Vader in de hemel, dank u wel voor deze mooie dienst die we zo weer met elkaar mochten hebben. Dank u dat we u groot mochten maken in onze liederen en in onze gebeden. Dank u wel, Heer, dat we mochten luisteren weer naar uw woord, ons mochten laten inspireren, Heer, door het voorbeeld van Abraham. En ja, ik heb het in de preek niet genoemd, maar het is ook uw voorbeeld geweest. En dan denk ik vooral ook aan de woorden dat als u een nood ziet, dan werd u met ontferming bewogen. En dat is zo mooi, dat u aan de ene kant de ontferming voelt, maar dan ook in beweging kwam. Heer, en dank u wel voor dat voorbeeld. En ik wil u bidden, Heer, dat we dat voorbeeld meer en meer zullen volgen. Persoonlijk en ook als gemeente. En daarom bid ik u, Heer, zegen ons met uw ontferming over de dingen die niet goed zijn in deze wereld. Zegen ons ook, Heer, met de moed om in beweging te komen. Als dingen onze ontferming, uw ontferming, in ons opwekken. Heer, zegen ons op de weg die we zo met u gaan. En zo bid ik u, Heer, geef ons, wees ons nabij in alles wat we doen. Vandaag, in de komende week en in de komende tijd. Gemeente, wees zo gezegend in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Dan is er nog een slotlied. We gingen het lied nog een keer zingen.
Na de dienst.
Na de dienst. Ja. Nou, eerst dan al.
Mag ik? Ja.
Je mag het weer.
We zingen tot slot nog een lied wat jullie wel kennen. En daarna doen we die nieuwe nog een keer. Wij gaan door over grenzen.
Thank you.
na de koffie wel thuis. En wie nog een keer het nieuwe lied met ons wil oefenen, die is van harte welkom om nog even te blijven.
Looked well.